We gaan lezen uit Matteüs hoofdstuk 1. Matteüs hoofdstuk 1. Vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Daar nu Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de dromen, zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en ge zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft. Toen hij zeide: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel des Heren hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Vader, wij vragen u om uw zegen over de komende minuten als we naar uw woord luisteren, Heer. We bidden u dat het door uw Heilige Geest in ons hart een plaats mag hebben en ons veranderen zal naar uw beeld. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Het Oude Testament begint met de schepping. In de beginne schiep God. Dat staat in het boek Genesis. Genesis betekent wording. De wordingsgeschiedenis. Het Nieuwe Testament begint met de wordingsgeschiedenis van de Heer Jezus. In vers 1 leest u dat geslachtsregister van Jezus Christus. Wordingsgeschiedenis van Jezus Christus. Daar begint het Nieuwe Testament mee, omdat dat het fundament is. En het Oude Testament begint met de schepping, omdat dat het fundament is. Omdat God geëerd moet worden, omdat hij de schepper is. In Openbaring 4 lees u, vlak voordat de oordelen beginnen, dat in de hemel God geprezen wordt, want gij hebt alles geschapen. En om uw wil is het alles geschapen. En zoals Joris al prachtig heeft uitgelegd, niet omdat we gered zijn, maar omdat hij ons geschapen heeft. Dus wij moeten God leren dienen en eren omdat hij ons geschapen heeft. En wij moeten God dankbaar zijn omdat hij ons gered heeft. Zo de wordingsgeschiedenis van Jezus is hier in Matteüs. Maar dat is wel bijzonder, want de geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Het begint niet met Adam. Matteüs begint niet met Adam. Lucas wel. Als u Lucas 3 leest over de wordingsgeschiedenis van Jezus, gaat Lucas terug tot Adam. Maar Matteüs gaat tot Abraham. Matteüs schrijft voor de Joden. En in Genesis heb je de wordingsgeschiedenis van hemel en aarde, van de kosmos. Maar je hebt ook de wordingsgeschiedenis van het volk Israël. Met de roeping van Abraham. En Matteüs, hij schrijft voor de Joden. En zo begint hij bij Abraham. En hij legt de lijn van Abraham naar de Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, de Bijbel begint dus met het absolute brede, de kosmos die God schept. Maar door de zondeval zie je dat God heel zich verengt en komt tot het roepen van één man, Abraham, van waaruit een volk creëert. En dat volk, dat vernauwt hij weer tot één persoon, de Messias, Jezus Christus. En in Matteüs hoofdstuk 1 zijn we op het smalste punt van Gods openbaring, waar alles geconcentreerd is. En het boek Matteüs eindigt met de hele wereld opnieuw. Gaat uit in de wereld en verkondigt het evangelie aan alle creaturen, aan alle schepselen, aan heel de wereld, aan heel de kosmos. Al zo lief heeft God de kosmos gehad. Het begint dus heel breed en door de zonde wordt alles heel versmald. Eerst in een volk, daarna in één persoon, de Heer Jezus. En vanuit hem wordt het weer helemaal wereldwijd verspreid. Hij is onze heiland. Hij is de Messias. Nou, als u uw Bijbel openhoudt in vers 16, vindt u iets heel merkwaardigs. Jacob verwekte Jozef. En dan zou er normaal moeten staan, Jozef verwekte Jezus. Maar Matteüs kan dat niet. Jezus, Jacob verwekte Jozef, de man van Maria uit wie Jezus geboren is. Die Christus genoemd wordt, die Messias genoemd wordt. Heel merkwaardig. En Matteüs begrijpt, hij schrijft voor de Joden, dat hij dat uit moet leggen. Hij moet dan precies uitleggen het unieke wat we nergens in de Bijbel vinden, maar hij moet uitleggen hoe de Heer Jezus is geboren, maar hoe die ook is verwekt. Dat zeggen we nooit met elkaar. We zeggen wel, vertellen de vrouwen onder ons vertellen veel over de verwachting, maar nooit zullen ze vertellen hoe dat verwekt is. Dat hoort bij je uiterste, intiemste privé. Dat doe je niet. En als hij dat doet, is dat meestal negatief. Maar hier wordt verteld hoe het helemaal gedaan is. Omdat is essentieel. Dat is het fundament van ons geloof. Wat we nu gaan bekijken, is onvoorstelbaar belangrijk. En we gaan het minutieus bekijken om te zien hoe groot het wonder is. En er zijn niet alleen belangrijke lessen te leren over de Heer Jezus, maar hier wordt ook heel het patroon van ons geloofsleven duidelijk gemaakt in dit gedeelte. En ik hoop dat aan het einde dat u daar iets van begrepen hebt. Nou, dat gaat over de geboorte van Jezus Christus, geschieden al dus op deze wijze. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef. Ze waren ondertrouwd, wij zouden kunnen zeggen verloofd, maar dat dekt het niet helemaal. Ondertrouwd in de Bijbel, in die tijd betekende al dat men de huwelijksbelofte aan elkaar gegeven had. Dus als je na je ondertrouwen zou scheiden, zou weglopen, dan pleeg je echtbreuk in die tijd. Tegenwoordig is dat niet meer zo, maar toen was dat wel zo. Dus Maria en Jozef waren door de huwelijksband aan elkaar verbonden. En toch waren ze nog niet getrouwd. Trouwen doe je wanneer je je vrouw binnenneemt in je huis. Maar ze woonden nog niet samen. En in die tijd, en dat is ook goed om dat nu vol te houden, was er ook geen seksuele gemeenschap. Want dat doe je niet, omdat dat zo intiem is. Omdat dat zo kostbaar is. En omdat je lichaam zo waardevol is. En omdat de man en de vrouw zo verschillend zijn. De man die altijd uit is op die hoge prikkels. En de vrouw die weet dat ze in verwachting kan raken. En onze natuurlijk moderne tijd heeft dat allemaal opgelost met de wetenschap. Die lost de dingen op die God in de schepping heeft gelegd. Maar dat wordt het niet beter van. Dus wij houden ons aan deze mooie principes, aan dat kostbare. En we veroordelen elkaar daar niet in, want we weten hoe moeilijk dat is. Maar het is goed om die dingen vast te houden, om kostbaarheden vast te houden, om de waarde hoog te houden. Zo, dat was prachtig. Maar zij was zwanger. Nu, dat is voor Jozef een onvoorstelbaar moment geweest. Totaal in de war. Dit kan niet. Wat is hier gebeurd? Nu, wij weten niet hoe Jozef het te weten is gekomen. Als we Lucas lezen, dan zien we dat als de engel bij Maria is geweest en gezegd heeft dat ze zwanger zal worden, dat zodra die engel weg is, want die engel heeft haar ook verteld dat haar nicht zwanger is, al 6 maanden, en dan gaat Maria weg. Dus in dit gedeelte denk ik dat Maria weg is naar Elisabeth. Maar Jozef weet het, dat zij in verwachting is. Maar we weten niet hoe dat het komt dat hij het weet. Want de engel vertelt het hem in vers 20, dat zij zwanger is van de Heilige Geest. Hij weet dat ze zwanger is. Misschien heeft Maria een briefje nagelaten in haar huis en gezegd, ik ben naar Elisabeth, ik ben zwanger. Ja, ik weet niet wat er gebeurd is, maar het zal voor hem een shock geweest zijn. Zijn leven is in elkaar gestort. En dan ervaren we hier een Jozef die totaal van streek is, die overwegingen heeft. Hij denkt bij zichzelf, Maria heeft overspel gepleegd. En dan denkt hij er gelijk bij, maar dat geloof ik niet. Ik ken haar. Dat doet ze niet. Zo steekt zij niet in elkaar. Dat doet ze niet. Maar wat dan? Ik zou het niet weten, denkt hij. Hij zegt, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Is ze dan verkracht? Is ze verdoofd? Is ze misbruikt? In ieder geval, hij weet het niet. Maar hij houdt van Maria op een indrukwekkende wijze. Hij houdt niet voor haar voor haar lichaam. Maar hij houdt van haar door dat goddelijke verbond. En hij weet dat Maria kostbaar is voor hem. En hier wordt al vermeld dat ze zwanger is door de Heilige Geest. Maar Jozef weet dat niet. En dan staat daar zo prachtig, daar nu Jozef haar man rechtschapen was. En haar niet in opspraak wilde brengen. Hij was een rechtschapen man. Nou, wat betekent dat nu eigenlijk, rechtschapen zijn? Betekent dat dat je geen fouten maakt? Of dat je wettisch leeft? Dat betekent dat absoluut niet. Want als je wettisch leeft, kan je wel eens een hele grote fout maken in je leven. Door één grote wet te vergeten. En dat is de liefde. Wettische mensen zijn ook heel vaak veroordelende mensen. Die kennen de liefde niet. Wat heb ik dat vaak meegemaakt in mijn leven? Dat mensen je veroordelen. En de liefde niet hebben. Maar de Bijbel helemaal van buiten kennen. Dat is niet rechtschapen. Dan ben je de oudste zoon in het verhaal van de verloren zoon. Dan ken je de genade niet. En die genade, die vloeit niet door je heen naar de ander, maar bij Jozef wel. Want hij wil absoluut Maria sparen. Hij is een rechtschapen man. Wat betekent dat dan? Betekent dus niet dat je volgens de wet leeft. Maar het betekent eigenlijk dat je God lief hebt boven alles. En daar onlosmakelijk aan verbonden je naaste als jezelf. Dat betekent het. God boven alles. In voor- en tegenspoed. Niet God, zoals Joris al zo duidelijk hebt gemaakt. Niet God dienen omdat hij jou zegent. Niet God dienen als hij jou zegent. Maar God dienen omdat hij God is. Omdat hij de schepper is. Omdat hij soeverein is. Omdat hij een plan heeft. En God dienen met eerbied, met ontzag. Daar het eerste aan denken. Hoe kan ik Gods eer hoog houden in deze situatie? Dus als u in moeilijke situaties bent, is dat het eerste gebed bij Jozef geweest. Hier, hoe kan ik uw eer hoog houden? Hoe kan ik uw eer hoog houden? Hoe kan ik niet mijn normen verminderen. Hoe kan ik niet zo leven dat ik Maria vrij pleit als zij een fout gemaakt heeft? Nee. Maar hoe kan ik uw naam verheerlijken? Nou, als je Gods naam verheerlijkt, betekent dat hij boven alles staat. Als Rebecca bij Jacob komt en zegt, Isaac, papa, maakt een grote fout. Die wil een wildbraad en die wil Esau zegenen. Maar jij krijgt de eerste zegen. Zo heeft God dat bedoeld. Dan zegt ze, doe alsof je Esau bent. kleed je als Esau, doe de jas aan als Esau en ga naar je vader, probeer de stem een beetje te veranderen en zeg tegen hem, ik ben Esau. En Jacob was niet rechtschapen. Jacob zegt, maar mama, luister eens, ze was 75 jaar trouwens. En toen zei hij nog, mama. Zegt hij, papa gaat dat ontdekken en dan krijg ik er van langs. En moeder zei, maar ik zal daarvoor zorgen dat dat niet gebeurt. Hij had moeten zeggen, als hij rechtschapen was, maar mama, u kent toch God? Die staat boven alles. Dat gaat niet. U kent toch God, mama? U weet toch dat God die zegen aan mij zal geven? Dat hoeft u niet te doen. Daar hoeft u geen leugen voor te gebruiken. Maar hij was niet rechtschapen. Hij had niet God op de eerste plaats staan. Heb je God op de eerste plaats staan? Jozef was dat, rechtschapen. Hij had God op de eerste plaats staan. En Maria op de tweede plaats. En dat was een enorme strijd in hem. En hij zocht. Hij veroordeelt Maria niet. Want hij weet het niet. Hij snapt het niet. Hij is totaal in de war. En dan zoekt hij in de schriften en dan zegt hij, weet je wat ik doe? Ik ga van haar scheiden. In Deuteronomium hoofdstuk 24 lezen wij over de situatie die Jozef in zijn gedachten heeft. Hij weet dat er een mogelijkheid is dat als je met een vrouw getrouwd bent en je ontdekt dat het toch absoluut niet gaat, was de mogelijkheid. Ja, dat was, maar daar zal ik nog iets van zeggen, want dat is een beetje gevaarlijk wat ik allemaal zeg. Hè? Maar er was de mogelijkheid in Deuteronomie 24 dat je een brief schreef. En dat je je vrouw een brief meegaf. En in die brief stond er dan dit. Ik verklaar dat mijn vrouw onschuldig is. Ik verklaar dat mijn vrouw niet fout is. Ik verklaar dat ik niet met haar kan optrekken. En dat zij vrij is te gaan waar zij wil. Als Jozef dat niet gedaan had, dan zou Maria in principe rond, als het om de wet gaat, gestenigd moeten worden. Want zij had overspel. Zij was zwanger voor haar huwelijk. En dat wist hij. En toen dacht hij, ik ga de schuld op mij laden, dat ik haar zwanger gemaakt heb. En ik schrijf een brief. Nou, die brief, die heeft God niet gegeven aan Israël als een mogelijkheid om te scheiden, maar om de chaos in de huwelijken van die tijd. Er was zo'n chaos. Iedereen deed maar wat hij dacht. En vanuit die chaos de zaken weer te brengen tot waar het hoort. Scheiden is niet een oplossing. Scheiden is niet wat de Heere wil. En Jozef kende dat. En die denkt, weet je, in deze situatie ga ik de scheidbrief aan Maria geven. En ik ga er tussenuit, ik ga weg. Mijn leven wordt een vluchtend leven. En ik doe net alsof ik haar zwanger gemaakt heb. En zij is vrij. Wat een liefde. Hij was een rechtschapen man. Hij was bereid te lijden terwille van haar. Ja. Toen Ammon de zus van Absalom verkrachtte, zijn halfzus, die was verliefd, dat was zo'n schitterende vrouw. En die keek naar haar. En die werd verliefd. En die was helemaal seksueel pervers. En op een gegeven moment wordt hij ziek. Wil die, of doet hij net alsof hij ziek is. En dan wil die dat die zus hem verpleegt. En als daar niemand in de zaal is, verkracht hij haar. En als zij dan een rouwgewaad omdoet, dan verandert zijn liefde om in haat. Dan haat hij haar. Omdat hij zichzelf haat. Omdat hij niet rechtschapen was. Zijn leven werd verscheurd. Wilde wel God dienen, maar alles stond in het teken van zichzelf te dienen. En als je dan zelf tegengewerkt wordt, dan zie je dat je uit elkaar barst. Jozef niet, Jozef was rechtschapen. Hij hield van Maria. Hij zegt, hoe kan ik deze vrouw een toekomst geven? En hij zegt, ik ben bereid mijn toekomst op te geven en deze vrouw een zegen te schenken. En hij was in de war. Je moet je voorstellen wat voor een enorme nood dat kwam. En hij was van zins in stilte van haar te scheiden. Nou, deze verwarring gebeurt er als er gebrek is aan openbaring in ons leven. De openbaring van God is zo magistraal. Die verandert je leven totaal, totaal. Alles wat wij zien in onze wereld is zo moeilijk. Terrorisme. Vandaag of gisteren heb je het weer gezien. Alle wereldleiders bij elkaar. Een staande ovatie. Want ze hebben een contract om de wereld te redden. Hadden ze maar gebogen aan het begin en gezegd, wij hebben de wereld vernietigd. O God, red u ons. Maar dat doen ze niet. Hebben geen openbaring. Gaat niet lukken. Gaat niet lukken. Want de financiën zitten daartussen. Een andere God zit daartussen. Wij zijn niet rechtschapen. De Bijbel zegt dat Jozef rechtschapen was. En dan gaat hij naar bed. Helemaal in de war. Daar staat er zo mooi, vers 20. Toen die overwegingen bij hem opkwam. En dan ligt hij op bed. Dat maalt. Die pijn. Maria verlaten. Dat kan ik nog niet doen. En dan komt daar de openbaring van God. Dan komt daar God zelf. En die gaat spreken. En als God spreekt, verandert alles. God openbaart de waarheid die wij met onze ogen niet kunnen zien, die wij met onze oren niet kunnen horen, die wij met ons gevoel niet kunnen aftasten. Maar dat is een even grote werkelijkheid dan dat wat wij zien en dat wat wij horen. Dit is de essentiële werkelijkheid wat hier geopenbaard wordt. Er komt een engel. Er zijn engelen. Grandioos is dat. Er zijn duizenden, miljoenen engelen, miljarden engelen, die de gelovigen bijstaan om het heil te beërven. Ze zijn u ten dienste en mij ten dienste. Dagelijks zijn ze bij u om u te beschermen. Dat is fantastisch. Maar die kunnen wij niet zien. Gelukkig maar. Want dan zouden we het nog chips inplanten om de engelenformatie te bestuderen met de computer. Maar wij geloven dat. God zorgt voor ons. En er komt een engel bij Jozef met de openbaring. Met iets wat je niet kan zien. Iets wat je niet kan horen. Iets wat nooit in ons hart opkomt. Maar God heeft het ons geopenbaard. En dat is kerstfeest. En zo staat het hier zo prachtig. Toen die overweging bij hem opkwam, zie een engel des Heren verscheen hem in een droom. Bij Maria komt de engel niet in de droom, maar die is aan het werk. Want de engel wil spreken met Maria. Maria stelt vragen aan de engel. En Maria antwoordt de engel. En aan het einde zegt ze, hier uw dienstmaagd. Maria moet toestemming geven. En Maria heeft dat gedaan. Jozef niet. Bij Jozef komt enkel de openbaring om zijn leven vol te maken, om zijn leven in balans te brengen, om een vrede in zijn leven te brengen. Hij is verscheurd door wat hij ziet, maar door de openbaring komt alles, heel de puzzel komt in elkaar. Oh, zo heb ik dat beleefd in mijn leven. Mijn leven verscheurd. Maar toen die openbaring kwam, toen kwam het, werd het heel. Zo ook bij Jozef. En dan is dat heel mooi. Moet je eens kijken wat die engel doet. Die verscheen hem in de droom en zeide, Jozef, ik vind dat prachtig. Toen God mij riep, Wout, was prachtig. Het mooiste wat Teunie kan zeggen tegen mij is, Wout. Vaak doen we dat niet. Schat. Net ruzie gehad. Schat. Weet je wel. Boeleke. troelijke, weet ik het allemaal wat we zeggen, het is allemaal erg mooi en mooi, maar de naam, Wout, dat raakt me altijd nog diep. Waarom? Goh, weet je, ik heb al 65 jaar met die kerel opgetrokken. En ik heb al wat beleefd met hem. En ik ben wat in de war geweest over hem. En ik heet Wout, dat ben ik. En als iemand mijn naam noemt, maar hier zegt de engel Jozef, en dat betekent dat Jozef weet, deze weet alles van mij. Deze kent mijn verwarring, deze kent mijn totale nood, die noemt mijn naam. Toen Maria in de graftuin stond op zoek naar Jezus, en toen was daar de Heer Jezus en zij zag het niet. En dan vroeg ze, ze dacht dat het de tuinman was. En dan zegt ze, waar heb je het lichaam van Jezus gelegd? En dan zegt de Heer Jezus, Maria. En dan zegt ze, Rabuni, meester. Ze wordt geraakt in haar identiteit. En hier, Jozef, zoon van David. Hij was een man uit het geslacht van David. En dan schroomt niet. En daar zal die rode oortjes van gekregen hebben. Want daar legt heel zijn denken bloot. Schroomt niet. Ik zie, zegt de Heere God, hoe verward je bent. En ik snap dat helemaal. Ik wil heel dicht bij je komen. Luister je. Schroomt niet. En dan die geweldige woorden. Maria, uw vrouw. Wat moet dat een onvoorstelbaar mooi orkest geweest zijn. Die woorden. Maria, uw vrouw. Want dat was zijn hoogste liefde. En God zegt, schroomt niet, Maria, uw vrouw. Hij zegt niet, Maria heb je bedrogen, ik zal bij je zijn. Maar Maria, uw vrouw, schroomt niet tot u te nemen. Dat is een verlossing. En ja, dat was voldoende. Dat zou absoluut voldoende zijn om gehoorzaam te zijn. Maar zo is God niet. Weet je, dat is fantastisch. En ik hoop dat je dat begrijpt. Zo is God niet. God had kunnen zeggen, hoor eens, Jozef, je moet Maria je tot vrouw nemen. En dan had Jozef dat gedaan. Maar had hij nog duizenden vragen gehad. Dan had zijn ontreddering niet opgeheven geweest. Hij had een antwoord nodig op waarom is die vrouw in verwachting. En dat doet ook de engel. Want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Wat een wonder is dat. Heb je dat meegemaakt in je leven? Toen je leven alleen maar je eigen leven was. En toen je nadacht over je eigen dingen. Toen je nadacht over de carrière. Hoe je ontslagen werd. Hoe je financieel allerlei moeilijkheden meemaakte, hoe je vrienden gingen lopen van je. En toen je zo verschrikkelijk in nood was misschien, en het geliefde, ja, alles wat je lief is verloor. En dat dan God komt bij je en je naam noemt, je geslacht noemt, en je nood noemt en een antwoord geeft en zegt wat er aan de hand is. Dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Dan verandert je leven. Door openbaring verandert je leven. Daarom, lieve mensen, dit is het grootste privilege wat u kan meemaken, dat u zondags naar de kerk kan komen. Dit is het grootste privilege. Wel eens over nagedacht. Hier staat een gebouw. Hier zitten we met een kleine 200 mensen. Hier wordt gezongen. Hier worden liederen gezongen die wereldwijd gemaakt zijn. Wie heeft dat voor ons gegeven? Want moeten we de hele dag luisteren naar het nieuws? En naar al die deskundigen die onze gezinnen tot in de wortel afbreken? Nee, we hebben het grootste privilege gekregen door de openbaring van God. En die is hier. En hier is het woord. En Jozef, hij verandert totaal. Van een gebroken man die alles verliest tot iemand die in het centrum staat van het wereldgebeuren. Door de openbaring. Heb je openbaring in je leven? Zoek je daarnaar? Honger je daarnaar? Naar antwoorden van God? Kom je hier zondags met die vragen of misschien antwoorden die je gekregen hebt en deel ze ons mede, want openbaring verandert alles. Vader, zegt de Heer Jezus, ik dank u dat u het aan de kinderen verborgen of aan de wijzen verborgen hebt gehouden, maar aan de kinderkens hebt geopenbaard. Kom tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dat komt door openbaring. Kom niet door therapie. Kom niet door rijkdom. Kom niet doordat je er mooi uitziet. Of dat je een mooi parcours hebt afgelegd. Kom puur als je naam genoemd wordt van boven. Wout. Ja. Ik bemin je. Echt. Ja. En waarom? En dat wordt hier ook verteld. Het is verwekt door de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en ge zult hem de naam Jezus geven. Gij zult hem de naam Jezus geven. Ik vind dat prachtig. Jozef wordt hier tot vader gemaakt. Hij is de vader niet. Maar hij krijgt hier het gezag van de vader. Ja, hij mag het opvoeden. En dat wordt ook tegen Maria gezegd. En Maria weet het. Samen zullen we het doen. Samen zijn ze gevlucht naar Egypte. Samen hebben ze Herodes weerstaan. Maar ze wisten dat ze de Messias bij zich hadden. De vrede was in hen. En ze wisten dat ze een moeilijk leven zouden hebben, maar ze wisten dat ze zouden overwinnen. Want hij is onze vrede. Gij zult hem de naam Jezus geven, want dat betekent, hij zal het volk redden van hun zonde. Wat gelooft u dat? Ik vraag me dat soms af, gelooft u dat echt? Dat uitsluitend de redding ligt in Jezus? Of heeft u uw leven zo ingedeeld, dat u eigenlijk dat maar als marginaal beleidt? Jezus redt mij. En de hele week daar niet mee bezig ben. Of is dit de kern van uw bestaan? De kern van u. Daarom is het wel eens goed om in die wanhoop te komen. Tot in de bodem van je bestaan te komen. Uit de diepte roep ik tot u. Heren, heren, ontferm u over mij. Weet je, je gaat Jezus pas leren kennen als alleen Jezus is overgebleven. Als Jezus niet alleen is overgebleven, ga je heel veel kennen, maar niet Jezus. Je gaat Jezus enkel kennen als hij alleen is overgebleven. Jezus alleen. En hij niks meer hebt. En Jozef, hij had niks meer. En dan gaat hij het leren kennen. Hij zal het volk redden van al zijn zonden. En weet je wat zo prachtig is in de openbaring? Ik vind dat ook schitterend. Die engel, die is daar gekomen, dat is onvoorstelbaar. Dat heeft een impact in je leven, dat vergeet je nooit. Een engel is aan mij verschenen. Maar die engel weet hoe gevaarlijk dat is. Want er zijn duizenden mensen, ook in deze tijd, die zeggen ze engelen gezien te hebben en een persoonlijke engel te hebben. Maar dat deugt van geen kanten. Dus die engel die weet dat openbaring altijd twee kanten heeft. Het heeft het werk van de geest van God in ons leven, maar die ons altijd terugwijst naar de schrift. En die zegt, kijk maar, er staat geschreven. Dit is wat die profeet Jesaja heeft geschreven. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En we zal hem de naam Immanuel geven. Het betekent God met ons. Ja. En als je dat dan leest in Jesaja 7, is de duisterste periode van Israël. Achas, de vader van Hiskia, die deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Hiskia heeft verschillende broers gehad, die zijn vader heb gedood in het vuur. Geofferd aan de Moloch. Pa Achas heeft broers van Hiskia geofferd in het vuur. Hoe ging dat dan? Wel, zo'n kind werd op een gloeiende plaat gelegd totdat het stierf. Zo ging dat. En pa Achas heeft dat gedaan. En Jesaja komt bij Achas. En Achas is in nood. En Jesaja zegt tegen Achas, Vraag een teken aan God. Of je naar Egypte mag gaan. Of je wereldse hulp mag inroepen. En Agab zegt, ik vraag geen teken, ik doe dat zelf wel. En dan zegt de profeet, zie je maagd zal zwanger worden. En een zoon baren. In het diepste, waarin de mensheid tot het nul is gereduceerd, geen rechtschapenheid meer heeft, komt God met zijn zoon. God met ons. Dat is niet dat God met mij zal zijn, dat betekent dat niet. Ik leef en God zal mij helpen, dat betekent dat niet. Betekent God met ons, betekent dat God mens werd. En alles werd. God met ons. Dat is een naam, Immanuel. Niet een doen, maar een naam. God met ons. God is op aarde gekomen. En die heeft de leiding. En die volvoert zijn plan. En dan staat er, toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de engel hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw tot zich. Wanneer het dat gebeurd is, weten we niet precies. Maar wat een ontmoeting zal dat geweest zijn. Ik zie Maria al aankomen, die had de engel ontmoet. En die had alles van de engel gehoord. En misschien was zij wel, ja, in vraag, hoe moet ik dat Jozef vertellen? En toen ze eraan kwam, heb ze misschien nog wel getwijfeld. Zal die mij aanvaarden? Want weet hij het? Kan ik het uitleggen? Maar dan ziet hij daar en Jozef, die dan van verre Maria ziet, rent naar haar toe. En omhelst haar. Die zegt, kom binnen in mijn huis. Je bent mijn vrouw. En wat een ontmoeting zal dat geweest zijn. Dat zij verteld heb van de engel. Van de openbaring. En je Jozef verteld heb van de engel. Van de openbaring. En dat dat precies klopte. En dat Maria daar gehoord heb van Jozef. En de engel zeide tegen mij dat ik de naam Jezus moet geven. Ah, zegt ze, dat is waar. Want hij heeft dat ook tegen mij gezegd. En dat betekent dat jij de vader bent. Dat jij gezag krijgt. En ik wil me graag aan jou binden. Wat is dat geweldig. Openbaring. Zo dit evangelie is de Heer Jezus geboren uit de maagd Maria. Maar dit evangelie is, dit gedeelte is ook hoe God in ons leven werkt. Met openbaring. En als je openbaring ontvangt, verandert alles. Verandert je van een mens in grote nood tot een mens in grote hoogte. Puur doordat God de puzzel heel maakt. En dan staat er, en hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Hij gaf hem de naam Jezus. En Maria kwam in zijn huis en hij was zo onder de indruk van God dat seksualiteit helemaal op een achtergrond kwam. Zou hij met haar gemeenschap mogen hebben? Absoluut. Zeker. Ja. En is het waar dat Maria maagd gebleven is? Is totaal onbelangrijk. Heb geen enkele theologische waarde. Niks. Dat is puur zotheid. Of Maria altijd maagd gebleven is of niet. Ze is dat niet. Ze heeft nog vele kinderen gekregen. Maar die toer is het christendom opgegaan. Maar dat is zo'n rare discussie. Dat is zo'n domme discussie. Dat is niet uit dit gedeelte te halen, integendeel. Maar het heeft ook geen enkele waarde. Daardoor is Maria een vrouw geworden, waardoor de seksualiteit zondig verklaard is, waardoor weet ik het allemaal wat er ontstaan is. Zotheid, dwaasheid. Dit heeft niets te doen met het evangelie. Dit is wat het evangelie betreft. Jezus is geboren uit de maagd Maria, omdat hij God is en mens is. Omdat hij verwekt is door de Heilige Geest. En omdat hij door Maria op de wereld is gezet. En echt een afstammeling is van Maria. Mens en God. En zoals Job, en daar eindig ik mee, het zegt in zijn diepste nood, en die roept dit. Die smeekt tot God, was er maar een scheidsrechter. Job 9. Was er maar een scheidsrechter tussen ons. Eén die zijn hand op God kan leggen. En één die zijn hand op mij kan leggen. En dit is Jezus. Hij kan de hand op God leggen, want hij is God. En hij kan de hand op de mens leggen, want hij is mens. En dit is de wordingsgeschiedenis van Jezus. Dit is de oorsprong van ons bestaan. Dit is de oorsprong van de kerk. En dit is de hele echte lijn die we in de kerk moeten handhaven. Openbaring verandert alles. Niet ons kennen. Niet ons observeren. Maar biddend zoeken in de schriften. Dit is geschied opdat vervuld zal worden wat de profeet Jesaja zei. Amen. Vader, we bidden u dat uw geest in ons leven de honger naar uw openbaring zal vergroten. Zodat we ook kerstfeest kunnen vieren. Niet door te kijken naar wat voor ogen is, maar door te ervaren uit de openbaring de glorie van uw komst op deze aarde. Om Jezus wil.